We hebben vorige keer gekeken naar de drie kruisen op Golgotha. En dat is er natuurlijk wel aan vooraf gegaan. En met Pasen weten we dat de dood niet overwonnen heeft, maar dat Jezus leeft. En wat betekent dat voor ons? Nou, daar gaan we het deze morgen over hebben. En ik wil met u gaan naar de eerste brief van de apostel Petrus, naar hoofdstuk 1. En dan lezen we twee versen. Of drie versen. De versen 3 tot en met 5. De eerste brief van Petrus. En daar staat in vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, en let op, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Voor zover even dit gedeelte. Maar er staat hier zo mooi, die ons. En dat verbindt de opstanding van Christus direct met de elke gelovige, die ons, zo staat er zo mooi, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De opstanding was niet uit een ziekbed, de opstanding was werkelijk uit de doden. De opstanding van Christus bracht een nieuw leven voort. Een leven dat in de hemel bewaard wordt en gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Pasen. Wat een thema. De opstanding uit de doden. Maar waar zou je dan moeten beginnen als we het hebben over de opstanding uit de doden? De schrift is er zo vol van. Moeten we beginnen bij Abraham, die toen hij zijn zoon Isaac offerde, dat hij bij zichzelf overlegde dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. Hebreeën 11 vers 18, getuigt van dat moment dat we lezen in Genesis, dat Abraham wist dat God, Yahweh, de Ik Ben, bij machte was om mensen uit de dood op te wekken. Of moeten we kijken naar Job? Job zegt in Job 19, die prachtige woorden, ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste dagen over het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorgeknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. Job wist dat dood het laatste woord niet had. David, koning David, in Psalm 16 vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Met andere woorden, dat is niet het eind. Er is een opstanding uit de doden. Maar wat denken we van Jesaja 53? Dat prachtige gedeelte over het leven van de Heere Jezus. Daar lezen we in vers 5. De knecht des Heren verwond en dat de knecht des Heren verwond en verbrijzeld zou worden. In vers 7 dat hij als een lam ter slachting geleid wordt. In vers 8 afgesneden zal zijn uit het land van de levenden. In vers 9 dat hij in een graf gelegd zal worden. En vers 12 dat zijn ziel uitgestort zou worden in de dood. Maar wat zegt vers 10? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar door de opstanding uit de doden. En trouwens, drie keer kunnen we in het Oude Testament ook zien dat het werkelijk gebeurd is. De zoon van de weduwe in Sarfat door Elia, 1 Koningen 17. De zoon van de vrouw in Soenem door Elisa, 2 Koningen 4. Wat dacht u van die man die gestorven was? En die gooide ze op het graf van Elisa in 2 Koningen 13. En hij kwam tot leven. Het Oude Testament. Maar wat denkt u van het Nieuwe Testament? Die staat er ook vol van. We kunnen beginnen bij de jongeling Tenain in Lucas 7. Het dochtertje van Jairus, Lucas 8. De welbekende Lazarus, Johannes 11. De velen die opstonden toen Christus stierf, Matthäus 27. En natuurlijk de opstanding van de Heer Jezus zelf in Matthäus 28, Marcus 16, Lucas 24, Johannes 20, een heilsfeit waar alle evangelisten over geschreven hebben. En wat denken we over de uitspraak van de Heer Jezus in de discussie met de Sadduceeën? Die trouwens niet in de opstanding geloofden. En de Heer Jezus zei hun, ja, God is niet een God van doden, maar van levenden. En dat is een geweldig heilsfeit om dat te weten. Of moeten we kijken naar het boek Handelingen, waar de apostelen met regelmaat spreken over de opgestane heiland. Hij die gestorven is, werkelijk dood was, maar uit die dood is opgestaan. En dat lezen we in de hoofdstukken 1, 2, 4, 10, 17, 23, 24, 26. Handelingen getuigd van een opstanding uit de doden. Maar we vinden in Handelingen niet alleen de verkondiging daarvan. We vinden ook dat Dorcas of Dabita in Handelingen 9 uit de dood levend is geworden. Eutychus, die jonge man die uit het venster viel en door Paulus als het ware in Handelingen 20 weer tot leven werd gewekt. Oh, en laten we dan nog maar hebben over de brieven van Paulus, waar met kracht wordt gesproken over de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat dat betekent voor ons gelovigen vandaag de dag. En weet u, als we naar Openbaringen gaan, in hoofdstuk 5, dan komen we de Heer Jezus weer tegen. En hij is daar als de lam, de leeuw uit de stam van Juda, als het lam God staande als geslacht waardig om de zegels te openen. Hij leeft. Pasen, de opstanding uit de doden. Wat een geweldig thema. Maar voor vanmorgen wil ik het met u hebben. Dan wil ik eigenlijk inzoomen op een leerstellig belang van de opstanding in relatie tot ons. 3 zaken zullen we met elkaar bekijken. 1. Christus' opstanding verzekert ons van onze rechtvaardiging. 2. Christus' opstanding verzekert ons van onze wedergeboorte. En 3. Christus' opstanding verzekert ons ervan dat ook wij een volmaakt opstandingslichaam zullen ontvangen. 3 leerstellige belangen in relatie met ons christenen, met ons de dag van vandaag. En de eerste is: Christus' opstanding verzekert ons van onze rechtvaardiging. Vaak hebben we het over het bloed, ons geloof, de genade van God. Maar als u met me meegaat naar Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4. En dat is ook het enige schriftgedeelte wat expliciet een verband legt tussen de opstanding van Christus en onze rechtvaardiging. Romeinen hoofdstuk 4, vers 22 tot en met 25. Romeinen hoofdstuk 4, 22 tot 25. En daar staat: daarom ook is het hem, en vanwege de context is dat Abraham, daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft. Daar komt het terug. En let op, die om onze overtredingen is overgeleverd, dat hebben we Goede Vrijdag gezien, hij is tot een vloek geworden, hij is gestorven aan dat kruis van Golgotha, heeft zijn leven gegeven, en het laatste, en opgewekt om onze rechtvaardiging. En daarom is die rechtvaardiging ook zeker. Toen de Heere Jezus uit de dood werd opgewekt, was dat een verklaring van God de Vader, een goedkeuring van de Heere God, betreffende het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. De prijs voor de zonde was voldaan. Gods toorn wordt weggenomen voor een ieder die gelooft. En daarom kon Paulus zeggen dat de Heere Jezus ook om onze rechtvaardiging is opgewekt. Dat ligt zeker gegrondvest in dat feit. Niet alleen dat zijn bloed ons gereinigd heeft. Niet alleen omdat we geloven. Niet alleen omdat het een genade van God is. Maar dat door de opwekking als ware een bewijs van onze rechtvaardiging teweeg is gebracht. Schitterend om dat vast te houden. Pasen, de opstanding tot onze gerechtvaardiging. Pasen, wat een geweldig thema. Het tweede, Christus' opstanding verzekert ons van onze wedergeboorte. En dan gaan we terug naar het gedeelte wat we in het begin hebben gelezen. De eerste brief van Petrus. Dan gaan we terug naar Petrus. En dan lezen we het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Prachtige woorden om met Pasen de Heere te loven en te prijzen. En niet alleen met Pasen, maar als iets wat we dagelijks in ons leven willen doen. Maar geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons. Twee woordjes. Die, dat is die God de Vader, ons, dat zijn wij. Overeenkomstig wat zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Dat is Gods werk door de Heilige Geest. Geboren worden tot wat? Tot een levende hoop. Daarom kunnen wij ook hoopvol te midden van deze coronatijd blijven staan. De corona is niet het laatste woord. Zelfs de dood was niet het laatste woord. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dan staat er zo mooi, hoe dan? Door de opstanding van Christus uit de doden. In Romeinen legt Paulus het verbintenis van de opstanding en de rechtvaardiging. En hier zegt hij dat de opstanding heeft te maken met opnieuw geboren worden. De Heere Jezus moest eerst sterven om in een verheerlijkt lichaam op te staan. En zo zullen wij ook door geloof moeten sterven aan onszelf om opgewekt te worden in Christus. En is daar niet de doop het levende voorbeeld van? Broeder of zuster, als u nog niet gedoopt bent, laat het maar aan de overheden en machten zien. Kijk, dit is met mij gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. Maar wacht even. Ik ben met hem opgewekt in een nieuw leven. Ik heb een levende hoop. Prachtig om dat te zien. En gaat u eens mee naar Titus hoofdstuk 3. Titus hoofdstuk 3. Daar staat het even anders. In de versen 4 en 5. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En als we kijken naar deze verzen, dan zien we dat het zuiver het werk van God is. Op het geloof gaat God aan het werk. En God in zijn goedertierenheid, in zijn liefde, hij maakte zalig. Niet op grond van werken, niet op grond van wat wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van wedergeboorte. En hoe vindt die wedergeboorte plaats? Door de vernieuwing, door de Heilige Geest. En wat is het bewijs? Pasen. De opstanding uit de doden. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, zo zijn wij dan een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan. Pasen heeft een nieuwe schepping naar boven gebracht. En wij die geloven, door het werk van Christus en in het werk van Christus, zijn met hem wedergeboren tot een nieuwe hoop. En moet eens kijken wat dat inhoudt. Gaan we terug naar 1 Petrus. Daar hebben we gestopt, zijn we gestopt in vers 3. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus we zijn levend geworden door die opstanding van hem. Maar levend geworden tot wat? Nou, dat zegt vers 4. Wedergeboren door de opstanding tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis. En waar wordt die bewaard? Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Is dat aanwezig nu? Ben ik nu onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkbaar? Nou, de leeftijd gaat een rol dat je spelen hoor. En je gaat merken als je ouder wordt, dat daar in die zin nog niets van aanwezig is. Maar als wij deze aarde verlaten, als we deze tent verlaten, zullen wij werkelijk overgaan in die onbevlekte, onverwelkbare erfenis. Dat is het geweldige van het wedergeboren zijn. Ga eens mee naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. En daar vinden we opnieuw een relatie tot Pasen, tot de opstandingskracht van Christus. Efeze hoofdstuk 2, de versen 4 tot en met 6. Efeze hoofdstuk 2, 4 tot en met 6. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hoort u wat hier gebeurt steeds? Of we nou Romeinen lezen, of we nou Petrus lezen, of we Titus lezen, het komt steeds van God uit. Van zijn goedertierenheid, van zijn barmhartigheid, vanuit zijn liefde. En hier weer, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons, daar heb je dat woordje weer, heeft ons, hoe? Door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Pasen. Christus stond op uit de dood. Hij is levend geworden. En wij zijn met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Lees het weer. Niet uit werken der gerechtigheid, maar zalig geworden uit het geloof, door genade. En heeft ons met hem opgewekt. Pasen. De opstanding uit de doden. Wij zijn met Christus opgewekt. En niet alleen in dat onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare. Maar we zijn daardoor met hem gezeten in de hemelse gewesten. Of Pasen iets met ons te maken heeft. Ja, natuurlijk. De focus ligt op de opstanding van de Heer Jezus. Hij werd door de Vader opgewekt. Hij wekte zichzelf en de Heilige Geest was erbij betrokken. Maar hier zien we dat wij met hem zijn opgewekt. En dat niet alleen. Het is niet alleen die hoop. Het is alleen niet dat die onvergankelijkheid. Maar lees eens wat Filippenzen, wat Paulus in Filippenzen schrijft. Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. En dan zegt Paulus in vanaf vers 8, dan zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardiging uit God door middel van het geloof. En luister naar dit. Opdat, dus de reden waarom, ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Met andere woorden, de opstanding geeft nog iets. Er zit kracht in die opstanding. Er zit overwinning in die opstanding. En dat is de kracht waarmee de Vader de Zoon heeft opgewekt. Is dezelfde kracht die ons de zonde niet meer laat regeren in ons leven. Broeders en zusters. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Wij zijn met Christus opgewekt. En de kracht van de opwekking heeft ook te maken dat wij daardoor nee kunnen zeggen tegen de zonde. Er zit kracht in de opstanding. Kijk eens mee naar Romeinen hoofdstuk 16. Romeinen hoofdstuk 16. Wij als wedergeboren mensen, nieuwe schepselen, gij die Christus hebt leren kennen. Kijk eens wat Paulus hier zegt. Het is niet Romeinen 16. Ik zit even verkeerd. En stel, ik ben even de tekst kwijt. Maar goed, ik zal hem met u lezen, dan vinden we hem later wel terug. Het zal Romeinen 6 of... Even kijken hoor, dat is een foutje natuurlijk. Romeinen 6, sorry. Niet 16, Romeinen 6. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid, maar stelt u zelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Maar lees wat Pasen, wat de opwekking van Christus met ons te maken heeft. Dat wij onze leden niet ter beschikking aan zonde als wapen van ongerechtigheid stellen, maar onszelf ter beschikking aan God. Waarom? Omdat we mensen zijn die uit de doden levend geworden zijn. Pasen! We zijn niet alleen wederom geboren. We zijn alleen niet een onbevlekte, onvergankelijke, onverwerkelijke erfenis geworden. Maar we zijn mensen geworden die de kracht hebben om die zonde te weren. Om nee te zeggen tegen de zonde. En dat we daardoor steeds meer en meer veranderen naar het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Pasen. Door de opstanding van Christus medelevend geworden. Pasen, wat een thema. En dan als laatste, Christus' opstanding verzekert ons ervan dat ook wij een volmaakt opstandingslichaam zullen ontvangen. Nou, u als Bijbelkenner weet dat de uitvoerigste verhandeling over dit verband tussen de opstanding van Christus en onze opstanding vinden we natuurlijk in 1 Korinthe 15. En vooral in de verzen 12 tot en met 58. En misschien is dat wel mooi dat u dat vanmiddag, of wanneer u weer tijd hebt, om dat hoofdstuk eens helemaal te lezen. En dan zo te lezen om er opnieuw van onder de indruk te komen. Want Paulus zegt hier dat Christus in vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, Pasen, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nou, het is heel bijzonder dat Paulus het woordje eersteling gebruikt. Het Griekse woord is aparche en dat gebruikt wordt als een term uit de landbouw. En het betekent dat de eersteling is de eersteling van de oogst. En als de eersteling een bijzondere heerlijke smaak heeft, dan vertegenwoordigt dat de rest van de oogst. En dat zie je vaak, ik ben zelf chauffeur geweest in groente en fruit. En de inkoper die proefde dan een fruitstuk en dan zegt hij, dit merk neem ik. En dat die ene proef, die ene beet van welk stuk fruit dan ook, vertegenwoordigde misschien wel die 10 pallets die hij kocht. En zo is Christus, is de eersteling, is de smaakgever van alles wat daar komt. Hij is de eersteling van de oogst die voor eeuwig zal bestaan. Die eeuwig leven heeft voortgebracht. En hij beschrijft dat proces zo geweldig. Kijk eens naar de verzen 51 tot en met 54. Die kunnen we lezen. Dan zegt hij, zie ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Die is weg. Die is weg. Waarom? Omdat de Heere Jezus het overwonnen heeft. Hij is als eersteling opgestaan uit de dood. En wij zijn met hem levend geworden door die opwekking. Wij zijn zeker van onze rechtvaardiging. We zijn zeker van onze wedergeboorte. Wij zijn zeker van een opstandingslichaam. Waarom? Omdat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan. En laten wij dan ook om die redenen standvastig, onwankelbaar, overvloedig leven vanuit de kracht van de opstanding, als wederom geboren mensen, als mensen die nee tegen de zonde zeggen en leven overeenkomstig de roeping, overeenkomstig het woord van God. Waarom? Tot eer en glorie van zijn heilige naam. Pasen. Door de opstanding van de Heere Jezus. Ook nog eens een volmaakt lichaam ontvangen. Pasen, wat een thema. De opstanding van de Heere Jezus verzekert ons van onze rechtvaardiging. Verzekert ons van wedergeboorte. Verzekert ons van een nieuw opstandingslichaam. Pasen, wat een thema.
Zend uw licht en uw waarheid, o God. En laten zij mij volgen. Zend uw licht en uw waarheid, o God. En leid mij naar uw berg, o Heer. En leid mij naar uw berg. Van de Hoogste, om u te aanbidden, o God, door de poorten van uw paleis, mag ik komen zo. Zal ik